Goedemiddag, broeders en zusters. Ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit de eerste Johannesbrief. 1 Johannes dus. In Johannes 4. Vanaf vers 1. Waar staat: geliefden, geloof niet in iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. En hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal. En is nu al reden in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. Want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Tot zover. Waarschijnlijk een tamelijk bekend schriftgedeelte, omdat hier in het schriftgedeelte gewaarschuwd wordt tegen dwaalleraars. Dat staat erboven. In mijn Bijbel staat dat erboven. En dat is altijd een interessant onderwerp, heb ik wel eens gemerkt. Hè? Dwaalleraars. Een waarschuwing tegen dwaalleraars doet het in het algemeen erg goed. Vooral in Nederland natuurlijk. Maar dat ga ik nou niet verder uitleggen, maar zo ligt dat dikwijls wel. Maar deze waarschuwing is natuurlijk een waarschuwing, maar het is een waarschuwing in het algemeen, opdat wij als gelovigen, want aan gelovigen is deze brief geschreven, dat wij als gelovigen zouden onderkennen en herkennen waarmee wij bezig zijn en waarmee wij te maken hebben. En daarom begint dit schriftgedeelte meteen met: geliefden, geloof niet in iedere geest. Dat betekent gewoon dat je niet alles moet geloven. Dat is een heel gewoon Nederlands, hè. Er kan van alles tot ons komen, maar er wordt meteen gezegd dat wij niet alles moeten geloven, maar dat we de dingen zouden moeten beproeven. Natuurlijk, er staat: geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. In de praktijk kunnen we het ons daarmee moeilijk maken en zeggen dat het hier gaat om onderscheiding van geesten. En dat is natuurlijk ook zo, maar moeilijk wordt het pas als wij daarbij toegeven dat wij niet weten wat geesten zijn. Dan wordt het natuurlijk ingewikkeld, want hoe zou men dingen onderscheiden waarvan men geen idee heeft? Hè? Dat is erg moeilijk. Dus ja, ik raar voorbeeld natuurlijk, maar ik ben wel eens wezen vissen, maar dat is lang geleden hoor. Maar ik ben wel eens wezen vissen en wat ik dan ophaal, dat weet ik echt niet. Ik kan een paling, dat weet ik nog wel wat het is. En een schele post, dat kan ik ook nog wel goed zien. Tenminste, allebei die oogjes tegelijk zien, dan weet ik dat precies. Maar dan haalt het ongeveer wel op. Verder kan ik ze niet uit elkaar houden, want voor mij zijn ze allemaal gelijk. Ik weet nauwelijks wat het is. Ik kan ze ook niet onderscheiden. Zie? Maar ik weet nog net wat een vis is. Nou, dat schiet er wel aardig in de richting. Misschien is het dan voor mij nog hoop. Maar als je niet weet wat een geest is, wordt het heel moeilijk om ze daarna ook nog te onderscheiden. Dat is nou eenmaal zo, hè. Nou, waar het om gaat is simpelweg dit. Dat geesten natuurlijk, dat het een woord is ter aanduiding van allerlei machten die wij niet nader kunnen definiëren, omdat wij ze niet kennen. Wij zien ze namelijk niet. Het gaat om onzienlijke dingen. Ik heb u al eens vaker voorgehouden, denk ik, dat het begrip geest in de Bijbel gebruikt wordt voor alles wat onzienlijk is. Alles wat we niet met de ogen kunnen waarnemen. Op geen enkele manier. Geesten zijn dan ook soms bepaalde krachten, dat wil zeggen persoonlijkheden. Het woord personen mag ik eigenlijk niet gebruiken. Maar geesten kunnen beschouwd worden als zelfstandigheden, als levende wezens, met een eigen wil, met eigen kracht, een eigen werking. Dat is er inderdaad zo, dat kan het zijn. Dat hoeft echter niet, want het begrip geest wordt gebruikt ook voor allerlei andere krachten die in de schepping aanwezig zijn. Dat hoeven niet speciaal zelfstandige grootheden te zijn met een eigen wil. Want per slotverrekening, geest is bijvoorbeeld ook wind en de wind heeft geen wil. Of wel? Jawel, want ik weet het al, Johannes 3, de wind waait waarheen hij wil. Ik wachtte erop. Inderdaad, het blijkt dus toch een wil te hebben. Maar we dienen dat goed te begrijpen. In de Bijbel wordt heus niet geleerd dat de wind een zelfstandig, denkend en willend wezen is. Integendeel, het blijkt iets ingewikkelder zijn. Het blijkt van de winden dat die weer beheerst worden door engelen. En het leuke is, een wind heet geest. Pneuma in het Grieks. En een engel heet ook geest en dus ook pneuma in het Grieks. Zodat het in de praktijk al heel moeilijk wordt om ze uit elkaar te houden. Maar waar het maar om gaat is dat we bij geesten niet altijd hoeven te denken aan zelfstandige wezens. Daar gaat het om. Dat is lang niet altijd het geval. Al was het maar alleen omdat het woord geest bijvoorbeeld ook gebruikt voor adem of zo. Zie. Dan nog voor een heleboel andere dingen meer. Dus als hier staat geloof niet in iedere geest, wil dat nog niet zeggen geloof niet in iedere demon of iedere engel of zo. Want het gaat niet altijd om zelfstandige wezens. Geest namelijk staat voor onzienlijke dingen, daarom ook voor abstracties, abstracte dingen en daarom ook voor leringen. Een geest der dwaling bijvoorbeeld is gewoon een leer die een mens tot dwaling brengt. Trouwens, het zou een klein kunstje zijn om uit de Bijbel te laten zien dat het woord geest in de Bijbel ook dikwijls synoniem is met woord. Dat wil zeggen dat elke boodschap in de praktijk beschouwd kan worden als geest. Omdat een boodschap niet gezien wordt, hij wordt verondersteld gehoord te worden. Een boodschap is dat wat klinkt. Men hoort hem en het is dus woord. En dat betekent dat geest en woord in de Bijbel overeenkomen, zodat het begrip geest altijd gebruikt kan worden voor de een of andere boodschap of de een of andere lering. Daar spreekt de schrift ook inderdaad over een geest der dwaling. Dat waren de laatste woorden uit dit schriftgedeelte hier. En dus in 1 Johannes 4 vers 6. Maar de Heer zelf zegt van zijn woorden dat ze geest zijn. Mijn woorden zijn geest. Dat betekent niet dat zijn woorden een eigen leven leiden of een eigen zelfstandigheid zijn, maar het wil wel zeggen dat zijn woorden een bepaalde onzienlijke boodschap bevatten die tot de mens komt en die bovendien kracht inhoudt, want geest mag dan woord zijn, maar woord is ook weer kracht en geest is dus ook weer kracht. Het gaat er namelijk om dat als tot ons komt een bepaalde mededeling, een bepaalde boodschap, dan is dat geest omdat het niet gezien wordt en het is bovendien kracht, omdat het in het algemeen een uitwerking op ons zal hebben. Als dat niet het geval is, als het geen uitwerking op ons zal hebben, dan waren die woorden ook volkomen overbodig. De meeste woorden zijn dat tegenwoordig. Ja, dat kan ik u wel zeggen, tot mijn verdriet, maar dat is zo. Nou, hoe dat ook zij, als je dus staat geloof niet in iedere geest, dan gaat het in de eerste plaats om dat we niet alles wat tot ons gezegd wordt, zouden moeten geloven. Geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten. Dat wil dus inderdaad zeggen dat al wat er gepredikt wordt, of al wat er gesproken wordt, met een wat eenvoudiger woord, zouden wij eerst dienen te controleren. Zouden we moeten beproeven of het wel correct is, of het wel waar is. En in de praktijk gaat het er dan in de eerste plaats om of het wel uit God is, want dat staat hier. Beproef de geesten of zij uit God zijn. Dat betekent ook beproef de woorden of zij uit God zijn, of beproef de leringen of boodschappen of zij uit God zijn. Want, en waarom moet dat? Waarom moet dat gecontroleerd worden? Wel, omdat er zoveel valse profeten zijn uitgegaan in de wereld, zegt hetzelfde vers nog. Er zijn er zoveel die een boodschap doorgeven en die ook claimen dat die boodschap afkomstig zou zijn van de Godheid. Van God, zeggen wij in het algemeen. Er wordt zoveel geleerd, er wordt zoveel gepredikt, maar is het wel uit God? Want er is maar één manier om dat te controleren, één echte goede manier. Dat is dat wij die boodschappen, die predikingen zouden toetsen aan de schriften zelf. Per slotverrekening hebben we het woord van God gekregen, is dat zelfs zwart op wit opgeschreven, opdat het vast zou blijven, opdat het de tand destijds zou kunnen doorstaan, Want u weet waarschijnlijk dat God al in geen eeuwen meer spreekt. Nou ja, hij zal wel spreken in de toekomst, maar wij leven in een bedeling van het zwijgen van God. Een bedeling waarin de Heer gezegd heeft dat hij zich zou verbergen en waarin hij niet meer zou spreken. En waarin we tot geloof komen, niet omdat wij zien, maar omdat wij gehoord hebben. Omdat wij het woord gehoord hebben. Wie oren heeft om te horen, die horen. Dat is een uitspraak die op onze bedeling speciaal van toepassing is. God spreekt niet meer. De enige manier om te controleren of dat wat tot ons komt wel van God afkomstig is, is het te controleren aan de hand van wat God in het verleden gesproken heeft en wat voor dat doel dan ook speciaal werd opgeschreven. Opdat we daar onze lering uit zouden trekken. Let wel, dat geldt niet eens alleen voor de Nieuwtestamentische geschriften, maar het geldt ook voor de Oudtestamentische geschriften, waarvan uitdrukkelijk staat dat deze dingen hun overkomen zijn, ons tot voorbeelden, en dat ze zijn opgeschreven opdat wij er lering uit zouden trekken. Dat staat in ieder geval in 1 Korinthe 10 en dat lijkt me wel voldoende. Dus ook zowel het Oude als het Nieuwe Testament werd opgeschreven opdat wij in deze tijd van het zwijgen van God toch zouden weten wat God gesproken heeft en welke boodschap vandaag ook voor ons bestemd is. En het is hard nodig omdat zoveel valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Meer dan ooit tevoren zou ik zeggen, maar dat komt omdat er een gat in de markt zit. Hè? Dat lijkt me duidelijk. Waar God zwijgt, hebben wij gelegenheid genoeg om onze eigen woorden in die stilte uit te bazuinen. Daar komt het ongeveer op neer. Daar ken ik nog een paar varianten van deze gedachte. Vorig jaar zomer hebben we hier gesproken over het verschijnsel dat de Heer weliswaar ontvangen heeft alle macht in hemel en op aarde, maar dat wij niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hij verbergt zich namelijk in de hemel, waarna men dus weer een gat in de markt zag. Want waar kennelijk de gelovigen zo slecht of helemaal niet geregeerd worden, ziet men gelegenheid om zelf deze heerschappij dan maar ter hand te nemen. Want waar de olijfboom, de vijgenboom, de wijnstok niet willen regeren, is er misschien dan toch nog een of andere stekelige figuur die... ik wou het maar niet precies zeggen hoe het nou zat, maar we hebben dat in de tijd besproken. Daar komt dan wel een andere boom die dat dan wel even over wil nemen enzovoorts. Daar liep het slecht mee af, maar daar gaat het nou niet over. Nou, hoe dat ook zij, het punt is gewoon dat aangezien het dus nu ook geen profeten zijn, omdat God niet rechtstreeks spreekt, geeft het de gelegenheid ook aan een heleboel mensen om zich voor profeet uit te geven. Dat gebeurt ook. Niet dat het me daar nou speciaal om gaat nu. Maar het gaat maar om het principe dat waar God zwijgt, al het andere mensen zijn die dan wel willen vertellen hoe het precies zit. En het enige wat wij eraan kunnen doen, is inderdaad deze geesten en dus ook deze profeten beproeven. Want heus, er staat eerst beproef de geesten, maar men kan net zo goed zeggen beproef deze profeten. Uit de tweede helft van vers 1 in 1 Korinthe, 1 Korinthe 13, zeker 1 Korinthe 14, wordt er trouwens opgewezen dat profeten feitelijk geesten zijn. De geesten der profeten wordt er dan over gesproken enzovoorts. Het is een geestelijk ambt. En het gaat niet om het verschil, maar het gaat om de overeenkomst. Het gaat om het verschijnsel dat er zoveel geleerd, zoveel gepredikt, zoveel gesproken wordt, ook in het algemeen, wat niet uit God is. En hoe weten we dat? Kunnen wij dat dan beoordelen? Is het dan aan ons om dat te beoordelen? Nou, in zekere zin wel, want wij hebben het woord dat uit God is. Een van de grote fouten die men tegenwoordig ook binnen het christendom natuurlijk maakt, is dat men tegenwoordig denkt dat als de Bijbel voorgelezen wordt en als de schrift gesproken wordt, dat men dan zou moeten controleren of het wel uit God is of niet. Zodat men zich in de praktijk er vaak mee bezighoudt met het lezen van een schriftgedeelte en zich dan afvraagt, maar is dit vers, is dat nou eigenlijk woord van God of niet? Dan is men ook geesten aan het beproeven of ze uit God zijn. Maar als je dat doet, dan heb je geen enkele norm meer om het aan te testen. Want op grond waarvan beproef je het dan? Waar vergelijk je het dan mee? Met een ander schriftgedeelte? Waar je net zo goed hetzelfde vraagteken bij zou moeten zetten dan? Oh, ik weet het, er zijn heel wat varianten op die gedachtegang. De heel subtiele is dat men zegt van kijk, het moet toch duidelijk zijn dat Johannes 3 vers 16 toch heel wat geïnspireerder is dan 2 Kronieken 13 vers 7. Ik weet niet wat daar staat, maar ik bedenk even wat, hè. En ik hoop dat u niet weet wat daar staat en dat u wel weet wat in Johannes 3 vers 16 staat. En u bent dan geneigd te zeggen, Johannes 3 vers 16 kennen wij, dat is heel belangrijk. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat moet veel belangrijker zijn dan de een of andere uitspraak over de een of andere koning die zoveel jaar regeerde en ontsliep bij zijn vader of zoiets. Zegt men, en toch is dat niet zo. Het een is niet meer geïnspireerd dan het ander. Het is het woord van God. De vraag is niet of die Bijbel, of dat wel het geïnspireerde woord van God is. De vraag is of het woord wat tot ons gesproken wordt buiten de Bijbel om, of dat woord van God is. En de enige manier om dat te controleren is dat woord te vergelijken met wat de schrift zegt. De bedoeling is, dat met name natuurlijk in de prediking, dat de woorden die gesproken worden zoveel mogelijk overeenkomen met het woord wat God gesproken heeft. Dat hoeft niet met dezelfde woorden, want per slotverrekening spreken we dan toch in een andere taal. Maar als de gedachte maar zoveel mogelijk dezelfde is, als de boodschap maar zoveel mogelijk dezelfde is, daar gaat het om. En daarom staat er, Colossenzen staat, uw woord zij te allen tijden met zout. Dat is een beeld van het woord van God. Zet altijd met zout besprengd, opdat gij zout weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Natuurlijk, want hoe antwoord je iemand? Door te citeren uit de schrift. Door het woord van God te hanteren. En door die woorden te spreken. Daar gaat het om. En dus worden wij vermaand om vooral het woord wat gesproken wordt te beproeven. Omdat er zoveel valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. De eerste manier om dat te controleren is een heel eenvoudige. En u zult zien dat daar het dikwijls aan mank gaat. Want er staat in vers 2. Hieraan kent gij de geest van God. En dus ook het woord van God. Want hieraan herken je of woorden van God zijn of niet. Dubbele punt. Elke geest, alle geest staat er, moet eigenlijk zijn, elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En andersom, en elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Moet u kijken, er staat, alle geest of elke geest die beleidt, erkent, hè, betekent dat, dat Jezus Christus, dat wil zeggen Jezus, de Messias, want het is hetzelfde woord, maar dan in andere talen. Dat Jezus, de Messias dus, de Christus, in het vlees gekomen is, inmiddels, die is uit God. En andersom, elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Nou, toen hoorde ik een paar dagen, nou, het is inmiddels al een paar weken terug, toen hoorde ik vertellen, ik weet niet, op de radio, of ik weet niet wat het was precies, toen hoorde ik vertellen dat een gesprek tussen Joden en christenen, of andersom, alleen zin heeft als de christenen maar niet de naam Jezus gebruiken. Als ze maar niet spreken over Jezus als de Messias. Het was op de EO dat ik het hoorde, maar wie het zei weet ik niet hoor, dus daar gaat het niet, daar kan ik niks over zeggen. Maar dat werd zo verteld, je kon wel als christenen met Joden praten, maar het zou een zinloos gesprek zijn, dat werd echt gezegd, het zou een zinloos gesprek zijn als je zou spreken over Jezus de Messias. Maar het werd andersom gezegd. Er werd gezegd dat een gesprek met Joden alleen zinvol kon zijn als er niet gesproken werd over Jezus de Messias. Nou, woorden die gesproken worden waarin niet gesproken wordt over Jezus als de Messias, zijn woorden die zijn niet uit God. Staat hier, eerste norm. Punt 1, er worden woorden gesproken. Punt 1, waar gaat het over? Erkent men Jezus niet als de Messias? Of althans, gaat men daaromheen? Noemt men het niet? Doet men net alsof het er niet is? Dan zijn het woorden niet uit God. Want de Bijbelse boodschap Ja, de Bijbelse boodschap is dat Jezus de Messias is die in het Oude Testament beloofd werd en die inmiddels inderdaad in het vlees gekomen is. In het vlees. Let wel, in het vlees zelfs. Ik ken ook nog Joden die zeggen, die zeggen zelfs nog nadat Jezus Messias was, ik liet het lidwoord weg, ik zei die zeggen dat Jezus Messias was, maar die geloven dat niet in de vleeselijke zin van het woord. Die bedoelen het abstract en die zeggen zo goed als elk mens een fariseer is, soms, hij heeft een fariseer in zich, zo heeft elk mens ook een Messias in zich en dat zal met Jezus van Nazareth dus ook zo geweest zijn. En zo kletst men zich er maar uit. Maar daar hebben we het dus niet over. Het gaat erom dat men gelooft dat Jezus, van Nazareth, die dus, Jezus, de Messias, in het vlees gekomen is. En dat hij dus inderdaad God is geopenbaard in het vlees. En niet dat hij zal komen, maar dat hij gekomen is. Dat het gebeurd is. Wie dat leert, die spreekt in ieder geval woorden van God. Dat is duidelijk. Deze woorden gesproken worden, zijn het woorden die door de geest God zelf zijn voortgebracht. En toen de Heer Jezus zelf aan Peter vroeg, wie zeg jij dat ik ben, zei Peter, gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. Daar hebt u het, hè? Dat is het, hè. Gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer, vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard? Nee, natuurlijk niet, dat was de geest Gods. Dat waren woorden van de geest Gods. Daaraan herkennen wij dat dus. Een eerste kenmerk van een Bijbelse, door God geïnspireerde boodschap of zelfs prediking is dat daarin gesproken wordt over Jezus, die de Messias is en die inderdaad in het vlees gekomen is en dus inderdaad geboren werd uit de mens enzovoorts. Uit de maag bedoel ik dan, maar in ieder geval als mens. Daar gaat het om, een letterlijke, zelfs vleeselijke Messias. Een heel concrete aangelegenheid. Dat is de boodschap. Dat God geopenbaard werd in deze wereld en gestalte aannam. De gedaante van een mens, van een dienstknecht heeft aangenomen enzovoorts. En dus vervolgens ook is gestorven zoals Jezus van Nazareth stierf. Want dat is hetzelfde uiteraard. En vervolgens ook uit de dood opstond. Want daar gaat het verder over. Eigenlijk in dit hele Bijbelboek, daar wordt gesproken over de Heer Jezus als de Zoon van God en dus als de opgewekte. Maar hoe dat ook zij, het lijkt me duidelijk, de eerste norm is, we herkennen de geest van God aan deze boodschap dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. En aan de andere kant, elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Elke boodschap waarin deze Jezus Christus ontbreekt, is een boodschap die niet van God is. Eenvoudig omdat elke Bijbelse waarheid afhangt van deze Jezus Christus. Daar gaat het om. Hij is de kern, de inhoud, de wezenlijke inhoud van het woord van God. En als wij hem eruit weglaten, dan houden we slechts verpakking, emballage over. En je weet, dat is het enige wat je weggooit. Hè? En zo hoort het ook. Er blijft dus niks van over. Het zijn alleen maar menselijke woorden. Maar het is niet van God. Waar is het dan wel vandaan? Nou, dan moet je eens kijken. Er staat niet alleen maar elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Zo van, we zullen vers 2 nog even herhalen, maar dan omgekeerd. Dan negatief, maar er staat zelfs achter. Maar dit is van de antichrist, welke gij gehoord hebt, dat komen zal. Die woorden geest sla ik over, want ze staan schuin gedrukt. Die noem ik er dus even niet bij. Maar er staat, dit is niet uit God, maar dit is van de antichrist. Het betekent dus zelfs dat ook als christenen, gelovige mensen, bijvoorbeeld, ik blijf maar even bij dat voorbeeld wat ik net aanhaalde, als gelovige mensen, wedergeboren mensen, zoals u en ik, u weet ik niet, maar ik in ieder geval wel, als wij met Joden praten en officieel zo'n gesprek aangaan, zo van ik ben een christen, dat is een Jood en daar gaan we mee praten, en we laten uit dat gesprek Jezus Christus die in het vlees gekomen is, weg. Kortom, we vinden het beter om er maar niet over te praten. Dan zijn wij antichristelijk bezig. omdat wij dingen stellen in de plaats van anti. Anti betekent namelijk in de plaats van. He? Omdat we dingen stellen in de plaats van Christus. Wij stellen onze eigen woorden in de plaats van het woord van God. Want wat is het woord van God? Moeilijke vraag. Dat is Christus. En als wij dus wel praten, maar hem niet noemen, dan zijn we in feite antichristelijk bezig. Dat is een antichristelijke prediking. Simpele weglaten dus alleen maar van de Heer is in feite antichristelijk. Christelijk. Er zijn sterke woorden, ik weet het, maar daarom haal ik ze ook aan. Omdat we ons zouden realiseren waar het om gaat. Dit is van de antichrist, welke gij gehoord hebt, dat komen zal. En er staat er meteen achter, en is nu al in de wereld. In zekere zin is hij namelijk in de wereld. Kijk, wij leren uit de profetieën dat er iemand zal komen die hier in 1 Johannes voor het eerst als antichrist wordt aangeduid. Ik moet er trouwens bij vertellen dat alleen Johannes en alleen maar in zijn briefjes, want het zijn maar kleine brieven, dat alleen Johannes in zijn brieven slechts de term antichrist gebruikt. In de hele rest van de Bijbel komen we het niet tegen, zelfs niet in Openbaring. Wat toch ook uit de pen van dezezelfde Johannes is gevloeid en ook niet in het Johannes-evangelie. De term antichrist komt dus in feite in heel de profetieën niet voor, maar alleen in de Johannesbrieven. Maar daaruit moet in ieder geval blijken dat deze term door Johannes gebruikt wordt voor een figuur die in de andere profetische boeken onder een andere naam of aanduiding genoemd wordt. Daarom gebruik ik ook bij voorkeur de andere naam of aanduiding. Want het blijkt trouwens ook uit dit schriftgedeelte dat de antichrist niemand anders is dan de valse profeet. Ik kan niet missen, want het was al genoemd. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Het gaat erom het onderscheid te maken tussen deze valse profeten en het woord wat uit God is. En vers 3 zegt, wel, een boodschap zonder Jezus als de Messias is niet uit God, maar is van, nou, als we niet anders weten, zouden we zeggen, is van een valse profeet. Want het woord antichrist worden we geacht nog niet te kennen. Het was nog niet gebruikt in de Bijbel namelijk. Nou, het was gebruikt in hoofdstuk 2, ik moet eerlijk blijven. In hoofdstuk 2, in vers 18. He, maar het is in ieder geval een woord wat bij Johannes vandaan komt. Maar normaal zouden we zeggen, als het niet uit God is, dan is het dus van een valse profeet. Maar Johannes zegt, het is niet zelfs een valse profeet, het is de valse profeet. Profeet is namelijk de antichrist, welke gij gehoord hebt, dat komen zal. Want die antichrist die zou namelijk komen, want er is namelijk ook in het Oude Testament een figuur aangekondigd die heerschappij zou hebben, met name over een ongelovige Joodse staat. Die wordt meestal in de Maranatenbeweging aangeduid als de valse profeet. Dat is terecht, maar in de Bijbel wordt die mijns inziens, zeg ik er maar eerlijk bij dan, wordt die mijns inziens ook gewoon aangeduid als antichrist. Want in Nederland is het in ieder geval zo dat dikwijls de term antichrist ten onrechte gebruikt wordt voor de koning van Babel, zo noem ik hem dan maar, het beest uit de Openbaring, dat wil zeggen het beest uit de zee, de grote vorst van de eindtijd, maar die wordt in de Bijbel niet aangeduid met antichrist, want de term staat alleen maar, de term antichrist staat alleen maar in de brieven van Johannes. En daar blijkt slechts dat de term antichrist gebruikt wordt voor een valse profeet. Een valse leraar namelijk. En hij blijkt degene te zijn, niet die over de volkeren in hun totaliteit regeert, maar hij blijkt degene te zijn die de heerschappij heeft over de ongelovige Joodse staat. En die hen dus ook leert om de koning van Babel, om het beest te aanbidden. Dat is degene dus, die valse profeet is dus degene die zegt, je moet niet Jezus van Nazareth aanbidden, want dat is niet de Messias, maar je moet aanbidden, je moet komen tot een dienst aan het beest uit de zee. En in de Bijbel blijkt dat te zijn de kleine hoorn, of hoe die maar heet, maar in ieder geval de koning van Babel noem ik hem altijd maar. En voor de goede orde, maar ik ga gauw weer van dit onderwerp af, maar voor de goede orde zeg ik er maar bij dat we in Openbaring 13 twee beesten tegenkomen. Eén uit de zee en één uit het land. Die uit de zee is de vorst over de volkeren. En die uit het land is die uit Israël. En die wordt aangeduid altijd al als valse profeet, maar ook als antichrist, zoals blijkt uit deze Johannesbrieven. Daar gaat het maar om. Daar is dus een spraakverwarring over. Het gaat me niet om, om er nou ruzie over te maken, maar wel moeten we even deze dingen goed weten, wat we eronder verstaan. Onder antichrist verstaat de schrift duidelijk iemand die een valse profeet is, die een valse boodschap predikt, die zegt, je moet niet Jezus van Nazareth dienen, want dat is niet de erfgenaam, dat is niet de Zoon van God. Wie moet je dan wel dienen? Wel, zegt hij, je moet dienen het beest uit de zee. Want het beest uit het land, in Openbaring 13, zegt dat men het beeld uit de zee, het beest uit de zee, zou moeten dienen. Nou, als u dat niet begrepen hebt, dan vergeet u dat maar, want het heeft met ons onderwerp verder niet zoveel te maken. Het gaat er niet zozeer om hoe hij heet, maar het gaat er wel om wat hij doet. Hij ontkent namelijk Jezus als de Messias. En hij ontkent dus dat Jezus van Nazareth de laatste, de grote erfgenaam en dus zoon van God is. En elke oproep tot aanbidding, tot dienst aan iets anders is dus het werk van deze valse profeet, namelijk deze antichrist. Die andere dingen, wat het ook is, maar die andere dingen stelt in de plaats van Christus. Daar gaat het om. En in de praktijk betekent het in het algemeen dat een prediking dient christocentrisch te zijn. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus bedoel ik natuurlijk, die hoort centraal te staan daarin. En is dat niet het geval, dan is het gewoon een antichristelijke prediking. Dat is een gebrek, ja. Mogen dan dingen zijn die op zich misschien waar zijn of een kern van waarheid hebben. Als de Heer er niet in voorkomt, heeft het geen enkele betekenis. Zo zit het nou maar net. Want valse profeten zouden komen, de antichrist zou komen, maar het woord wordt ook gebruikt in het meervoud, eerder namelijk al in 1 Johannes 2 vers 18, want daar staat, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, meervoud. Er zijn er dus meer die de positie van Jezus van Nazareth als de Messias ontkennen. Daar zijn er zelfs bij die wel zeggen Jezus is de Messias enzovoorts, maar die daar verder geen enkele betekenis aan verbinden en voor wie dat in de praktijk van hun leven ook niks betekent. Daar gaat het om. Dan redeneert men hem weg en dat is inderdaad antichristelijk. Nou, daar zouden wij voor moeten waken en dit is een heel handige norm. En ik zeg handig, niet omdat het nou om een trucje gaat, maar ik weet natuurlijk net zo goed als u dat er heel wat mensen zijn die het helaas, meestal door eigen schuld overigens, aan voldoende kennis van de schriften ontbreekt om op wat diepgaander wijze dingen die gezegd of geleerd worden te controleren. Dat is zo, dat moet je namelijk ook inderdaad leren. Maar de vuistregel is dus deze. Gaat het over de Heer Jezus Christus of niet? Is het een boodschap waarin Christus centraal staat? Of niet? Nou, en al, dat blijkt in de praktijk al meestal afdoende te zijn. Want veel twijfel blijft daarna meestal niet meer over, laat ik u dat zeggen. Het is heel eenvoudig dus. Maar goed, er zijn nog een paar normen die hier genoemd worden hoor. Want ik lees me verder. Er staat namelijk in vers 4, kinderkens, gij zijt uit God. We moeten daarbij bedenken dat dit natuurlijk geschreven werd aan gelovigen, zoals uit de hele brief blijkt. En het gaat dus om diegenen die zijn gekomen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus en daardoor macht hebben gekregen om kinderen Gods te worden. Dat niet alleen, zij zijn het ook inmiddels, want dat stond ook al in het voorgaande hoofdstuk. In vers 2 van hoofdstuk 3, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Wel, dan zijn we inderdaad niet uit de wil des mans, niet uit de wil des vleeses, maar uit God geboren. Dat is Johannes 1. De evangelie van Johannes wel te verstaan. 1. Hè? Dan zijn we uit God geboren. Dat wordt hier aangehaald. Kinderkens, gij zijt uit God. En hebt hem overwonnen. Wie hebben wij overwonnen dan? Wel, wij hebben uiteraard deze antichrist en antichristen, en deze valse profeten namelijk, uit vers 1, overwonnen. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Maar vers 4 zegt, kinderen, gij zijt uit God. Wij zijn namelijk niet van de wereld. Wij zijn zelfs niet eens in de wereld, in zekere zin geredeneerd. We zijn namelijk uit God. En dus hebben wij diegenen die in de wereld zijn overwonnen. Want staat er, hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Want het mag dan zijn dat Satan of antichristen of zelfs de antichrist in de wereld is. Het staat niet eens ter discussie, maar dat zou kunnen, dat hij dus in de wereld is. Laten we daarvan uitgaan. Wel, dan is het in elk geval zo dat degene die in ons is, meerder is dan wie er ook in de wereld is. Want wat is in ons dan? De geest van God zelf uiteraard. Zie? En die geest heet in vers 6 de geest der waarheid. Een term die trouwens wel vaker in de Bijbel gebruikt wordt. Hè? De geest der waarheid. Ik heb nou de tijd niet om het met u na te zoeken. Maar er staat nogal op vele plaatsen. Hoe het ook zij, er mogen dan antichristelijke geesten in de wereld zijn. Maar in ons is de geest der waarheid. In de wereld vinden we de geest der leugen of geesten der leugen. Of geesten der leugens zelfs, want ik denk dat het toch wel in meervoud gezegd zou moeten worden. Maar wij hebben de geest, enkelvoud, der waarheid. Want het leuke is, je weet, ik ben een geweldig groot filosoof, dat heb ik al eens laten merken. Nou, gaat hij weer, hè? Gaat hij weer. Je hebt vele leugens. Dat kan niet missen. Nee, u niet, maar er zijn, zo bedoel ik, hè? Er zijn vele leugens, altijd zo. En als je de ene, ik heb eens iemand horen zeggen, die zei, de ellende is als je één leugen bedenkt, dan moet je er daarna nog 20 andere bedenken, minstens, om die ene overeind te houden. En dat is zo vermoeiend, mensen, dat is zo vermoeiend. En bovendien, kun je 20 leugens uit elkaar houden? Ik denk niet dat er te veel kunnen. Ik denk ook niet dat er veel tegen opgewassen zijn tegen zulke dingen. Maar leugens, dat is altijd meervoud. Zie? Maar de waarheid, dat is altijd maar één. Ja, sommigen denken dat er twee of meer zijn. Dat is niet waar. Dat zijn dan hooguit verschillende aspecten van de waarheid. Er is echt maar één waarheid. En ik ken er maar één die één is. Dat is niet de waarheid zozeer, maar dat is... De Heere, onze God, is één. Dat is de Joodse geloofsbelijdenis. Het Deuteronomium. Hoort. Je kunt het niet zien, want het is geest. Hoort. Hoort is al hoort. De Heere, onze God, is één. Zo is het ook. En dat betekent meteen dat die ene God, die ene Heer, dus per definitie ook de waarheid is. Er is er maar één. En dat is de waarheid. En al het andere, al wat dus waar het ook vandaan komt, doet niks ter zake. Het is per definitie leugen, omdat het onafhankelijk gemaakt is van de ene God en dus van de ene waarheid. Dat is het hele probleem. Dat is een samenvatting van de geschiedenis van de mens ook, die zich altijd heeft losgemaakt van die ene schepper en dus van die ene waarheid en van het woord wat God gesproken had en zelfs de leugen zocht, omdat de waarheid hem niet aanstond. Ik heb de tijd niet om het u te laten zien, maar er zijn vele schriftplaatsen die dat zo zonder meer zeggen. Dat mensen zich van de waarheid afwenden en zich tot de leugen keren, omdat de waarheid hen niet uitkomt. En dan hoef ik het nog niet eens te hebben over de waarheid helemaal in hoofdletters. Want in de praktijk blijkt het al dikwijls zo te zijn dat mensen, geloven of ongeloven, daar heb ik het niet eens over, dat mensen in de praktijk de leugen aanvaarden of uitvinden of navolgen of bedenken, weet je veel, omdat de waarheid hen niet aanstaat. Omdat de waarheid hen voor een positie plaatst waar ze niet geplaatst willen worden. De waarheid die dwingt hen om een keuze te maken die zij niet willen maken. En daarom vindt de mens een leugen uit. Waar komen die leugens vandaan? Wie heeft daar belang bij? Wie heeft er belang bij leugens? Ja, in hoogste instantie staat er zelf natuurlijk. maar in het algemeen diegene die de waarheid niet wenst te aanvaarden. Het is echt niet zo dat de mens een keuze heeft van zal ik dit of zal ik dat, zal ik de waarheid of de leugen. Integendeel, het is een veel ingewikkelder. Als hij namelijk de waarheid afwijst, staat hij vervolgens zijn leven lang voor de keuze tussen allerlei leugens, meervoud. Hij maakt het zich verschrikkelijk moeilijk. Waarom zou hij dat doen? Ja, de leugen wordt dus de leugens, dus daarna, hè? Waarom zou hij dat doen? Niet uit liefde voor de leugen. Want welke dan wel? Maar uit afkeer van de waarheid, omdat de waarheid er niet uitkomt. Waarom komt de mens niet tot de Heer, die de waarheid is? Want de Heer is de waarheid natuurlijk, hè? Oh, dat is ook Johannes, het Johannes Evangelie. De Heer zelf is de waarheid. Waarom komt men niet tot die waarheid? Wel, gewoon omdat men hem niet blieft. Eenvoudig omdat men niet kan uitstaan dat slechts één de waarheid is en heeft en zegt. Want dat betekent dat als die één, als dat de Heer Jezus Christus is, dan zijn wij dus allemaal per definitie van huis uit, of hoe dat maar heet, leugenaars. En daarom komt men niet tot die waarheid. Men wil hem niet weten. Dus wat Romeinen 1 vers 18, is vers 8, nou ja, daar in de buurt, hè, zegt, die zegt dat de toorn Gods wordt geopenbaard over de mens die de waarheid in ongerechtigheid, en dat betekent dus echt tegen beter weten in, ten onderhoud. Waarom doet hij dat? Wel, leest u Romeinen 1 dan straks maar de rest van de dag, hè. Is duidelijk genoeg wat daar staat. Ze hebben namelijk de waarheid, vervangen voor de leugen. En ze hebben dus de schepper, die ene, vervangen voor het schepsel. Dat wil zeggen, de mens keert zich van die waarheid af en houdt die waarheid ten onder, opdat hij zelf in die plaats van die waarheid zou gaan staan en zichzelf tot waarheid en dus tot God verheft. Dat is het verhaal. En hij laat zichzelf aanbidden. Waar gebeurt dat bijvoorbeeld? Nou, punt 1 in het christendom. Of wat er verdoemd moet gaan, bedoel ik natuurlijk. Want daar gebeurt dat, in de eerste plaats. Daar heeft men het over menselijkheid en dat soort dingen meer. Alsof dat niet een vloek zou zijn, maar het is er een. Want in de mens woont geen goed. Zo goed is het niet om menselijk te zijn. Integendeel, als je menselijk bent, ben je volkomen verwerpelijk voor God. Maar men heeft de mens op het niveau van God geplaatst. Dat kon alleen door God van die positie te weren. Men heeft zich gekeerd tegen de waarheid, opdat men zichzelf tot waarheid zou maken. En men beschouwt sindsdien de mens als de hoogste instantie in de gehele schepping. Wat natuurlijk dwaasheid is, maar goed. En wat voor een filosofieën daar al niet van afgeleid zijn, zeg. Van alleen met deze ene gedachte. Het zijn allemaal leugens. Ja, het zijn allemaal dure woorden. Het eindigt allemaal op logie en op isme enzovoorts. Hè, dat weet u, hè. Maar dat kunt u wel vergeten. Dat betekent gewoon leugens, leugens en nog eens leugens. Want er is maar één die de waarheid is. En dat is de Heer zelf. En naar hem zal men moeten luisteren. En die waarheid, die Christus dus, die de waarheid is, die is in ons. Ja, als je uit God bent tenminste, hè? Dat bedoel ik, hè? Die is in ons. Vandaar dan ook dat wij opgeroepen worden als gelovigen om de waarheid te spreken, ieder tot zijn naaste. Er staat ook bij, want wij zijn elkanders leden, dat is in Efeze 4 staat, dacht ik, me goed herinner. Dus ieder de waarheid zouden spreken met onze naaste, dat met onze broeder of zuster betekent dat. Want wij zijn elkanders leden. Waarom zouden we dat doen? Wel, omdat het in overeenstemming is met wat in ons is. De waarheid is in ons. Dat woord van God wat we aanvaard hebben. De Heer Jezus Christus die wij aanvaard hebben. De geest Gods die in ons woont. Of hoe dat maar heet, dat maakt me niks uit. Maar dat wat in ons is, dat is de waarheid. Het gaat niet aan dat wij als gelovigen die een tempel zijn van deze waarheid. Die een pilaar en vastigheid zijn van deze waarheid. Ik citeer even uit 2 Timotheus en Korinthe. Dat gaat niet aan dat wij, die dus de waarheid in ons hebben, met elkaar de leugen spreken. En de leugen doen, wordt er zelfs gezegd. Daarom zouden wij de waarheid met elkaar spreken en tot elkaar spreken. Omdat wij met de waarheid, namelijk met Christus zelf, verbonden zijn. Het zou lijnrecht in strijd zijn met wie we zijn, wat wij geworden zijn in Christus, om elkaar leugens voor te houden. Nou, dat is het verhaal. En het grote gevaar is dat als wij toch ons daarmee bezighouden, dat we dan ons niet alleen van de waarheid met kleine letters afwenden, maar in de praktijk ons afwenden van de waarheid met grote letters. En dat is een verschijnsel wat we in de praktijk ook zien gebeuren. Oh, ik weet het, de mens heeft de filosofie dat je hebt grote leugens, je hebt kleine leugens. Hè? En je hebt grote waarheid en kleine waarheid, maar dat is al op de televisie geweest, dat is lang geleden. Hè? Maar je hebt groter en klein. En men zegt, er zijn leugens die zijn, nou ja, dat kun je natuurlijk niet doen. En er zijn er die, dat moet soms wel, want dat is nuttig. Hè? Je kunt bijvoorbeeld zeggen, de weer wordt bijvoorbeeld, het is nou lang geleden, en wie het zei, ja, dat weet ik toch wie het zei. Nou goed, maar die zei, die weer, hoe was het ook weer, dat wordt niet afgeschaft. Nee, dat blijft wel. En de andere dag was het afgeschaft. Zo was het geloof ik ongeveer. Nou goed, en waarom doet men dat? Waarom liegt men daarom? Punt 1, omdat men dat in die kringen waar dit uit voorkomt gewend is, want het hele bezig... Sorry. Maar ik had het over de politiek. Dat doet men niet anders dan leugens vertellen, omdat de waarheid niet verteld mag worden. Dat vindt men om een of andere reden niet gezond. Of ze daar gelijk in hebben of niet, daar gaat het niet om hoor. Maar het gaat maar om het principe. Dus in de eerste plaats is hem dat gewend. En in de tweede plaats zegt men, ja, we moeten dat wel zo doen, anders loopt het fout. Dus een leugen om bestwil heet dat. Nou, je moet mensen die zo gewend zijn te leven, moet je eens proberen te bereiken met het evangelie. Weet je wat die lui zeggen? Waarheid. Wat is waarheid? Want wie zei dat? Dat was Pilatus. Dat was dus een politicus. Inderdaad. Ja, precies. Zie? Je is gewend met de leugen om te gaan. En dan zeg je, wat is waarheid? Zo van, waarheid bestaat helemaal niet. Waarna natuurlijk iemand was, ik meen dat het de Rus was, bij wijze van spreken, die zei, dan vind ik het zelf uit. Hè? En hij begon een krant. Nou, het is vereenvoudigd voorgesteld. Alsof er één krant zou zijn. Hè? U weet, de krant wordt gedrukt, dat weet u toch, hè? Goed, nou, dan hoef ik er verder niks over te vertellen. Maar de Pravda heet het dan in het Russisch, de waarheid. Nou, u kunt het wel vergeten natuurlijk, dat is geen waarheid. Zie? Dat is precies wat in de wereld is. En het moet duidelijk zijn, want het gaat mij heus niet om mensen voor de voeten te lopen of tegen de schenen te schoppen, maar het gaat er mij om dat we ons realiseren dat de wereld van leugens aan elkaar hangt. Dus niks anders dan dat. En wij worden verondersteld ons daarvan te distancieren, omdat de waarheid in ons is. Omdat Christus in ons woont en wij worden verondersteld uit die waarheid te leven. En als wij niet weten of iets leugen of waarheid is, laten we het gewoon liggen. Daar hebben we helemaal geen boodschap aan. We hebben alleen maar een boodschap aan datgene wat door het woord van God tot ons gekomen is. En dus aan die dingen die ons gepredikt worden, die in overeenstemming met het woord van God blijken te zijn. En hoewel die wereld dan beheerst wordt door de leugen, dienen wij te beseffen dat wij zelf niet een deel van die wereld zijn. Want als we het over dit soort begrippen hebben, dan dienen we ons te realiseren dat wij het evangelie, onze zaligheid, namelijk het woord der waarheid, hebben aanvaard. En door dat woord der waarheid verbonden zijn geworden met God zelf, die waarheid is. En we zijn dus verbonden met de waarheid Gods. Ik hoop dat u dat als Bijbelse term herkent. Begrijpt u? En in die zin maken wij geen deel uit van de wereld. In de stoffelijke zin misschien wel. We maken deel uit van de kosmos, ja. Maar we maken in ieder geval geen deel uit van het wereldsysteem. En we horen zeker niet thuis in die leugens. Dan is het volgende punt. Dan moeten wij er dus bang voor zijn. Want we hebben hier een waarschuwing tegen al die leugens die dan in de wereld zijn. En dan is het antwoord, nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Je moet het alleen weten en er rekening mee houden. Want je hoeft er niet bang voor te zijn, want wij weten dat degene die in ons is, meer is dan degene die in de wereld is. En al is het dan ook Satan zelf die in de wereld is, dan nog hebben we geen enkele reden om daar bang voor te zijn, want hij die in ons woont, heeft de Satan overwonnen. Nou, en hij die in ons woont, hij die de waarheid is, hij die in ons woont, is toch zeker ook in staat om ons te leiden naar zijn waarheid, ook in de praktijk, bedoel ik. Dat betekent dan ook dat het mogelijk is om, wanneer wij de woorden die gesproken worden, wanneer we die horen, dat het mogelijk is om die inderdaad te onderzoeken, te vergelijken met de schriften. En als u eerlijk bent en echt de waarheid zoekt, wat voor de mensen een algemene uitzondering is hoor, maar voor een gelovige hoort dat geen uitzondering te zijn, als u echt die waarheid zoekt, zult u die waarheid vinden. En als u meent van ik zoek al zo lang en ik heb hem nog steeds niet gevonden, dan zou u zich eerst de vraag moeten stellen of u die waarheid eigenlijk wel wil. Want de waarheid is namelijk nooit in de mens, maar de waarheid is buiten de mens. In de mens is slechts de leugen en de waarheid is uiteraard in Christus. En als u in uzelf zoekt en bij uzelf zoekt naar de waarheid, kunt u het rustig vergeten. U zult hem moeten zoeken buiten uzelf. U zult dus inderdaad buiten uzelf moeten treden, bij wijze van spreken, en moeten komen tot hem die de waarheid is. Ik meen eerlijk wat ik zeg. Het gaat erom, ik heb u dat al eens vaker voorgehouden, het gaat erom dat ik inderdaad geloof dat de enige controleerbare reden waarom wij tot geloof komen en andere mensen niet, dat is een vraag die me zo vaak gesteld wordt, hè? Maar de enige antwoord wat ik daarop kan geven is dat wij de waarheid zoeken en liefhebben en anderen niet. Dat is het enige menselijke argument. En ik zeg menselijk argument, maar ik bedoel niet dat het een onbijbels argument is, want het staat in de Bijbel dat het zo is. Niet met zoveel woorden, maar we lezen dat wel. Ik zal het u even laten zien. In ieder geval lezen we dat in 2 Thessalonicenzen. Waar ze boven gezet hebben de openbaring van de antichrist. Ja, als je het mij vraagt, een onrechte, want het hele woord antichrist komt in het stuk niet voor. In het hele Bijbelboek trouwens niet, heb ik u al gezegd. Dus men zou er een andere term boven hebben moeten zetten. Maar niettemin, een waarschuwing in verband met die mens, die zoon des verderfs, de mens der zonde, die komen zal uit vers 3. En die zal komen in vers 9... naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Dat is dus geen waarheid. En dan vers 10. En hij komt in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En om die uitdrukking gaat het me. Dat betekent dat als wij liefde der waarheid hebben, dan worden wij zalig. Ja, niet alleen op grond daarvan, men wordt zalig door geloof in de Heer Jezus. Maar het punt is, als men de waarheid lief heeft, zal men tot die waarheid komen. Of als u dat te veel vindt, dan zeg ik het andersom. Als u de waarheid lief hebt, zal de waarheid, met hoofdletters dus, tot u komen. Wie zoekt zal vinden. En de Heer zelf, nou, het was de wijsheid, maar het is de Heer zelf natuurlijk, die zei, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Want de waarheid laat zich vinden door degene die de waarheid liefhebben. Zo staat het hier ook, Want deze mensen die verleid worden, die verloren gaan, die gaan verloren daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom blijft er slechts over natuurlijk een kracht of geest, een kracht der dwaling dat zij de leugen zouden geloven enzovoorts. Maar het principe blijft dat de mens tot de Heer komt. Eigenlijk omdat hij de waarheid lief heeft. Omdat hij waarheid zoekt. Omdat hij echt wil weten hoe het is. Begrijpt u me goed? De meeste mensen zijn bezig namelijk met, niet met de waarheid. Maar die zoeken naar argumenten en naar technieken. Om zichzelf en zijn eigen positie te verbeteren. De meeste mensen zoeken naar instrumenten, naar werktuigen om de strijd om het bestaan zo goed mogelijk uit te voeren, zal ik maar zeggen. Ik weet niet zo goed hoe ik dat zeggen zal. En ze zoeken naar argumenten. Begrijpt u wat, of het ermee te maken heeft of niet, als het maar even gebruikt kan worden. Desnoods wordt de nijptang gebruikt om een spijker in te slaan in plaats van hem uit te trekken. Kan niet schelen. Dat is ook een soort leugen, hè, denk ik maar. Een heel eenvoudige, maar het is zoiets. Hè, maar in ieder geval, alles wat men maar gebruiken kan, wordt ook zo gebruikt. En zelfs waarheden worden met andere woorden gezegd, opdat het leugens zouden zijn, enzovoorts. Dingen worden gewoon naar de eigen hand van de mens gezet en ze worden gebruikt. En of het eerlijke argumenten zijn of oneerlijke, dat kan de meeste mensen, denk ik, voor zover ik het zie, kan de meeste mensen helemaal geen bal schelen als ze hun zin maar krijgen. Ja. Nou, daar moet u maar eens kijken. Dan hebben we het over de inpoldering van de Markerwaard, zal ik ook eens wat zeggen. Hè? Hebben we het over de inpoldering van de Markerwaard, is men al jaren mee bezig om dat tegen te houden. Je moet eens opletten wat voor argumenten men daarvoor gebruikt. De meest vreemdsoortige argument, astma tegengehouden wordt. Waarom? Nou, mensen moeten toch ergens mee bezig zijn, moeten toch ergens voor vechten. Nou, vechten we tegen de inpoldering van de Markerwaard, ik weet niet eens wat het is. Maar vechten we tegen de inpoldering van de Markerwaard, dan houd je van de straat. En dan geef je misschien nog een reputatie en zeg, wie is die man ook weer? Dat is die vent die we vecht tegen de inpoldering van de Markerwaard. En hoe die dat doet, dat kan helemaal niks schelen. En wat voor argumenten gebruikt worden, maakt helemaal niks uit. De een zegt, het gaat ten koste van de natuur. De ander zegt, het kost te veel geld. Weet je wel, dat soort dingen meer. Het dient allemaal tot niks. Het gaat er niet om dat je niet eerlijk zoiets, een tegenstander van zoiets zou kunnen zijn. Dat kan best. Maar wat ik nu laat zien, we proberen te laten zien, is dat men die dingen probeert te bereiken met de meest vreemdsoortige argumenten die er helemaal niks te doen, die er eigenlijk ook helemaal niks mee te maken hebben, als het maar lastig wordt gemaakt voor degene die we als onze tegenstander beschouwen. Dat is het verhaal. En of het de waarheid is, maakt ons niks uit. Nou, zo gaat het dikwijls. Nou, dat is de wijze waarop de wereld redeneert. Nou, iemand die zo redeneert, daarvan zeg ik vooraf, iemand die zo redeneert, maakt maar heel weinig kans ooit nog eens een keer tot aanvaarding van de waarheid te komen. Ik ben er stellig van overtuigd dat mensen die zo leven en denken, dat die immuun zijn voor het evangelie. Voor hen bestaat er namelijk geen waarheid. Je hoeft er niet iets te vertellen, dit is de waarheid. Bestaat voor hen niet. Zie? En zelfs theologen beweren dat iemand als Paulus bijvoorbeeld, of in ieder geval de schrijver van de Hebreeënbrief, dat iemand als Paulus in Hebreeën 2 aanhaalt Psalm 8, niet omdat Psalm 8 echt gaat over de Heer Jezus, maar het komt de schrijver van de Hebreeënbrief wel aardig uit. En de schrijver van de Hebreeënbrief past dus Psalm 8 over wie is de mens dat gij zijne gedenkt en wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Wel, de schrijver van de Hebreeën past die teksten toe op de Heer Jezus Christus, want het komt hem wel uit. Ja, zo redeneert men dan. En men denkt dat zelfs iemand als Paulus, dat hij er zulke redeneringen op nahoudt. En van Petrus ook. Want die Petrus haalt psalmen aan uit het Oude Testament natuurlijk, maar hij past het toe op Christus. En dan zegt men, dat kan natuurlijk nooit, die psalmen waren niet van, gingen die over Christus, gingen over David. Hè? En het is duidelijk dat David nooit gedacht kan hebben aan Christus. Nee, maar Petrus zei, David dacht er wel aan. En wij geloven dat Petrus geïnspireerd was. Maar de theologen zeggen, nee, Peters die gebruikt die teksten gewoon omdat het hem wel uitkomt. Kan ze voor zijn doel gebruiken. En zo gebeurt het vandaag de dag nog in de prediking uiteraard. Want mensen die zo de Bijbel verklaren, zullen zelf ook zo preken. En zullen schriftplaatsen hanteren die hen uitkomen. En die nemen schriftplaats, omdat ik denk er nou toch aan, hè. Maar die nemen schriftplaats uit Psalm 8. Over wie is de mens dat gij zijn en gedenkt. Gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. En die tekst gebruiken ze ter verdediging van de zogenaamde milieubeweging of zoiets. Want de mens moet toch over de aarde heersen. En die moet toch zorgen dat het allemaal een beetje schoon blijft. Dat mensen op tijd een tuintje aanharken. Dus ze gebruiken de Psalm 8 voor. Een psalm die notabene spreekt over de Heer Jezus Christus. De opgewekte Jehovah zelf. Eigenlijk, want dat is wat er staat, die aangesteld is als de schepper, de enige, laatste, definitieve erfgenaam over het hele heelal. En wij passen die teksten toe op het schoonvegen van de straat of het trapportaal of zo, dat soort dingen meer. Dat gebeurt. Nou, als je zo met de waarheid omspringt, zul je dus de waarheid nooit vinden. Maar in tegendeel, dat wat waarheid is, blijkt dan tot leugen gemaakt te worden. Ik geloof dat het dat is wat de schrift zegt als er staat dat men geen palen voor de zwijnen moet werpen. En dat het soms ook wel eens beter is om dan toch maar je mond te houden, omdat het geen enkele zin heeft. Als mensen niet op waarheid zitten te wachten, wat moeten ze dan met de waarheid? Ze zullen het als zodanig niet herkennen en ze zullen het zelfs beschouwen als de zoveelste leugen. Wat moeten ze daarmee? Wordt het woord Gods alleen maar mee gelasterd? Dat is ook wat er gebeurt. Het is tragisch, maar het is zo. En dan blijkt dat de situatie van de wereld onder de heerschappij van de leugenaar zelf inderdaad het dikwijls onmogelijk maakt om het woord der waarheid in die wereld te prediken. Maar dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat het woord gebracht wordt aan diegenen die inderdaad een open oog hebben voor het feit dat de mens per definitie een leugenaar is en niet een waarheid in zichzelf heeft. En dus alles wat uit die mens zelf komt is dus per definitie leugen. En dus gaat zo'n mens, als het goed is, buiten zichzelf ergens anders naar de waarheid zoeken. En zo hoort het. Kijk, de vloek van onze tijd is denk ik wel eens dat men tegenwoordig een mens voorhoudt dat hij vooral in zichzelf moet zoeken naar zichzelf. En zijn eigen identiteit, zijn eigen wezen moet leren kennen enzovoorts. Hij wordt verondersteld zichzelf te onderzoeken enzovoorts. Nou, wat hij er vindt is een groot zwaar gat. De klot heeft men ook uitgevonden inmiddels, dus waar te gaan. Nou goed. Maar wat die vinden ze groot zwart. Want daar is namelijk niks. Er is helemaal niks. Integendeel, die mens zou gevuld moeten worden met de waarheid. En voordat die met de waarheid gevuld wordt, kan er niks anders uitkomen dan, nou, onwaarheid. En in de praktijk is dat dus de leugen. Dat is het verhaal. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als u een gelovige bent, en daar ga ik voor het gemak even vanuit. Als u een gelovige bent, dan kunt u bij uzelf dat proces herkennen. Want zo zit het gewoon. Wij weten dat het zo is. Wij hebben liefde voor de waarheid en hebben die ooit gevonden. Dat kan lang geduurd hebben, kort geduurd hebben. Misschien hebben we ons ooit zelfs wel tegen de waarheid gekeerd. Omdat we dachten, ja, nou vind ik hem, maar ik blief hem eigenlijk niet. Ik wist niet dat hij zo was, nou hoef ik hem eigenlijk niet. Dat komt ook voor. En ik heb zelf ook vaak genoeg gehad dat ik te maken kreeg met bepaalde leringen. En met name ook gewoon heel concrete schriftverklaringen. Dat ik dacht, jongen, dat moet de waarheid zijn. Maar het komt me niet erg uit. Ik zou willen dat het anders was. Het zou makkelijker zijn in ieder geval als het anders was, maar het is het niet. En dan heb je de verplichting om die waarheid te aanvaarden. En begrijp me goed, ik spreek nu over het woord zelf. De Bijbelse waarheid. Maar het principe wordt natuurlijk toch doorgetrokken naar het dagelijkse doen en laten van de gelovigen. Daar gaat het hier ook om. Want dat is wat uiteindelijk gezegd wordt, hier in de laatste verse van de schriftgedeelte wat we gelezen hebben. In vers 4 staat, ik heb het al besproken, degene die in ons is, is meerder dan degene die in de wereld is. Dus wat dat betreft hoeven we niet bang te zijn. En bovendien, vers 5 staat, zij, dat zijn die valse profeten, zij zijn uit de wereld, want wij zijn uit God, vers 4. Maar zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Dat wil zeggen, deze valse profeten met deze valse boodschappen, met deze leugens, wel, zij prediken, spreken vanuit de wereld, vanuit menselijke wijsheid, de zogenaamde wijsheid. Ze spreken gedachten die vanuit de wereld tot ontwikkeling gekomen zijn en ze gaan ook naar de wereld, dat wil zeggen, de wereld hoort hen. Het is weinig zinvol, denk ik wel eens, want als het uit de wereld komt, waarom zou de wereld er dan naar moeten luisteren? Dan kom je in de bekende visieuze cirkel terecht. En ik denk dat sommigen u dat toch ook wel zullen herkennen. Dat het zo gaat in de wereld. Dat het een cirkelgang is die niet te doorbreken is. Helemaal sluitend gemaakt is enzovoort. Het komt uit de wereld een keer erin weder en zo sukkelt dat maar door. En je zou er zo graag de knoop uithalen, maar het lukt niet. Het zit dicht. Het is uit de wereld en de wereld luistert ernaar en daarmee is het een gesloten geheel. Maar daarnaast staat er in vers 6, wij als gelovigen, wij zijn uit God. Dat is dus hetzelfde als in vers 4. Wij zijn uit God. En dan staat er heel arrogant, denk ik wel eens. Ik zal het zelf maar zeggen, anders zegt u het misschien. Dan staat er heel arrogant, die God kent. Dat wil zeggen, degene die God kent, die hoort ons. Kijk, de wereld luistert naar de wereld, staat in vers 5. Daar staat het toch? De wereld luistert naar de wereld. En daar tegenover staat dat wij zijn niet uit de wereld, maar uit God. En de gedachte is dan dat aangezien wij uit God zijn, zullen die anderen die eventueel ook uit God zijn, naar ons luisteren. Naar ons luisteren. Niet doen wat wij zeggen, dat bedoel ik niet. Dat staat hier ook niet. Maar ze zullen wel ons horen. Waarom? Omdat wij uit God zijn en in die hoedanigheid spreken wij de waarheid die wij hebben ontvangen en die in ons is. We hebben het woord de waarheid aanvaard en wij spreken dus ook daaruit. Wij spreken dus de waarheid. Wij spreken over Christus. Dat Jezus Christus in het vlees gekomen is enzovoorts. Maar in het algemeen, wij liegen niet tegen elkaar. Als het goed is, Efeze 4 enzovoort. Dus wij spreken de waarheid. En wat zal het resultaat zijn? Heel eenvoudig. Anderen die net als wij uit God zijn, zullen dan naar ons luisteren. Daar zullen we namelijk contact mee hebben. Ja. En andersom natuurlijk. Als zij uit God zijn en zij spreken, zullen wij naar hen luisteren. Hun of hen, dat weet ik nooit, maar zoiets, hè. Maar wij luisteren naar hen. Waarom? Omdat het waarheid is en het komt met de waarheid die wij kennen overeen. En daar is die gemeenschap. En dat is een heel eenvoudige norm. Want hoe beproeven wij nou de geest of ze uit God zijn? Punt 1. Keihard controleren wij of in wat er gezegd wordt de Heere Jezus Christus centraal staat. Of men hem kent en over hem spreekt, dat is één punt. En een andere mogelijkheid is gewoon, wel, wij zijn immers uit God. We kijken of ze naar ons luisteren, of we contact hebben, of een gesprek. Een gewoon openhartig gesprek, zonder spanning. Mogelijk is, want spanning is altijd leugen. Spanning is altijd strijd immers. Dus de vraag is of een gesprek zonder spanning ook inderdaad mogelijk is. Als dat er is, dan bewijst dat in elk geval dat we allebei de waarheid hebben. Ik weet wel, dat is een beetje vereenvoudigd, maar ja, hoe moet je dat anders zeggen? Zo staat het hier per slotverrekening ook. Dat is één van de manieren dus om het te controleren. Maar het veronderstelt natuurlijk die waarheid kennen en weten dat wij uit God zijn enzovoorts. En er zijn natuurlijk heel wat zogenaamd christelijke mensen die helemaal niet weten of ze wel uit God zijn. En die helemaal niet weten wat waarheid is ook. En zeker niet weten of ze die waarheid eigenlijk wel aanvaard hebben. Die ze daar ook verder van houden. Dat is jammer natuurlijk, dan werkt het hele systeem niet. Maar goed, wordt u tot ons gezegd. Wij worden verondersteld te weten dat wij niet uit de wil des mans, niet uit den bloede, maar uit God geboren zijn. Dus inderdaad kinderen God zijn. Dat wij de waarheid hebben bekend. Zie? En als wij vanuit die dingen spreken, dan zullen anderen die diezelfde waarheid hebben bekend, inderdaad naar ons luisteren. Dat betekent dat er communicatie namelijk gemeenschap is. Dat is de gemeenschap der heiligen. Dat blijkt dan meteen. Is dat er niet, dan wil ik niet meteen zeggen dat die mensen dan niet wedergeboren zijn. Maar in ieder geval betekent het dan wel dat je moet oppassen voor wat er gezegd wordt. Want dan werken er aan twee kanten. Wat zij zeggen is hoogst twijfelachtig voor ons, want we zullen het moeten controleren. En aan de andere kant, wat wij tegen hen zeggen, zal waarschijnlijk verkeerd uitgelegd worden. Dat is zo goed als zeker. U, volgens principe, al wat u zegt zal tegen u gebruikt worden. Dat weet u toch, hè?
Ja.
Een kleine variatie. Nou, zo werkt dat. Maar hier staat gewoon, wij zijn uit God. En die God kent, net als wij, die hoort ons. En die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Die geesten zijn dus inderdaad krachten die actief zijn, hè? Die aan het werk zijn. Krachten die spanningen veroorzaken, maar ze zijn zonder meer herkenbaar. Als er gemeenschap is, als we naar elkaar kunnen luisteren zonder problemen, dan inderdaad hebben we te maken met gelovige mensen. Daar is niks geen reden om bang voor te zijn. En ik moet u zeggen dat het zelfs mogelijk is om over bijbelgedeelten of dingen uit de schrift van mening te verschillen. Dat kan heel goed. Zonder dat het daarbij komt tot en niet naar elkaar willen luisteren of ruzie maken of wat dan ook. Want per slotverrekening, als wij de waarheid lief hebben, zullen we altijd de waarheid blijven zoeken. Je kunt natuurlijk heel zwart-wit zeggen, maar de waarheid is in ons. Wij hebben die waarheid ontvangen. Dat is waar, want Christus is in ons. Maar meer in de bredere betekenis van het woord is het toch zo dat wij de volledige waarheid natuurlijk toch niet kennen. En dat we ons best doen om tot kennis der waarheid te komen. En als dat mogelijk is, zelfs als dat moet, want zo staat het gewoon in de schrift, dan veronderstelt dat natuurlijk dat wij, aangezien we tot kennis der waarheid moeten komen, de volle waarheid dus niet kennen en dus dat we op sommige punten waarschijnlijk een verkeerd inzicht hebben. Nou, en dus is het heel gewoon dat we met elkaar spreken, naar elkaar luisteren en de dingen overwegen, maar toch in de zin van dat wij echt naar elkaar luisteren en als bewijs namelijk van dat wij wedergeboren mensen zijn en de waarheid lief hebben. Als je ruzie krijgt, is het gewoonlijk omdat men de waarheid niet lief heeft. En dat gaat niet alleen over de Bijbelse dingen, maar gaat om alle dingen die je in het leven maar kunt tegenkomen. Als je ruzie krijgt, is het gewoonlijk omdat de waarheid verworpen wordt. Omdat men de waarheid niet lief heeft en ook niet zoekt. Als men de waarheid zoekt, zonder hem te kennen, kan men tot overeenstemming komen. Maar zoekt men hem niet, dan krijgt men sowieso ruzie. Dat is het verhaal. Dat is het belangrijkste praktische kenmerk van een gelovige, dat hij de waarheid lief heeft. Begrijp je me goed? Ik kom er nou niet aan toe. Maar een kenmerk van een gelovige is niet een bepaalde levenswijze. Is niet een bepaalde manier van doen. Is niet bepaalde tradities. Dat vind je in de Bijbel allemaal niet. Maar dan ook absoluut niet terug. Enige echte, universele kenmerk door alle eeuwen heen en dwars door alle culturen heen. Het enige echte kenmerk van een gelovige is dat hij de waarheid in het algemeen zoekt. En meer speciaal dat hij dan komt tot de waarheid, weer met de hoofdletter dus, namelijk Christus zelf. En wanneer we daar vanuit leven, dan zullen we ongetwijfeld nog heel wat oneenigheid hebben met andere mensen. Maar dat zijn diegenen die de waarheid niet zoeken. En daar gaat het om. Wij zoeken de waarheid. We zijn dus gericht verticaal op de Heer. Dat is het enige wat van belang is. We zijn ooit die weg opgegaan. We hebben ooit het evangelie, onze zaligheid, het woord der waarheid gehoord en hopelijk aanvaard. De bedoeling is dat we op diezelfde weg van waarheid en leven zouden verder gaan en leven vanuit wat de Heer zegt. Ongeacht al die dingen die in onze wereld naar onze wereld, maar die in de wereld om ons heen gebeuren. Want ze spelen geen rol. Het mag ons benauwen, kan op ons afkomen, dat begrijp ik heel goed. Maar waar het om gaat is, dat wat er ook gebeurt, en wie er ook met die leugen bezig is, het blijft altijd de tegenstander. Want wie die in ons is, is meerder dan die in de wereld is. En dan blijf ik dus zeggen dat we ook wat dat betreft de overwinning hebben. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij u mogen aanbidden in geest en waarheid. Dat we mogen leren uit uw woord dat u de zulken zoekt die dat doen. Die u erkennen als de grote onzienlijke die de weg, de waarheid en het leven bent. We danken u Vader dat we door uw genade tot u mogen komen op deze verse en levende weg. We danken u dat we de weg der waarheid hebben mogen leren kennen. En dat we hem niet hebben belasterd, maar dat we in tegendeel die weg mochten opgaan en daardoor geleid werden tot hem die de waarheid en de wijsheid in zichzelf vertegenwoordigt. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Mogen weten verbonden te zijn met u die het leven geeft, u die het leven bent, die het licht bent, die het woord bent en die de waarheid bent. We danken u, Vader, dat we door buiten onszelf te zien en te zoeken naar wijsheid en waarheid, dat we daardoor mochten komen tot u die zich hebt laten vinden van ons. We danken u, Vader, dat u gekomen bent tot ons. En dat u ons gezocht hebt uit deze wereld van leugen en duisternis. En dat we mochten komen tot waarheid en licht en daar ook dagelijks in mogen wandelen. We danken u, Vader, dat we daar onze blijdschap in mogen vinden. Dat we op grond daarvan ook niet hoeven op te zien tegen de omstandigheden om ons heen en de omstandigheden die misschien voor ons liggen in de toekomst. We danken u dat we over al deze dingen heen en ondanks al deze dingen mogen weten een verbinding te hebben met uzelf. Die uw woord in ons gegeven hebt, die de waarheid in ons hebt uitgestort en waardoor wij ook in liefde en in gemeenschap met u verbonden zijn. We danken u, Vader, dat we op grond van dezezelfde dingen dan ook verbonden zijn met elkaar als broeders en zusters. En naar elkaar, tot elkaar mogen spreken, ook naar elkaar mogen luisteren en ons mogen bezighouden met dezezelfde dingen. We willen u vragen, Vader, wilt u ons daarin helpen en nabij zijn, opdat we inderdaad niet onze oren zouden laten hangen naar wat de wereld om ons heen ons influistert en zouden luisteren naar de woorden van de grote tegenstander, maar dat we zouden luisteren naar u die gesproken hebt, u die ons geroepen hebt bij name, u die ons leidt, niet alleen ons individueel, maar ook ons allen als gelovigen. We danken u dat we u mogen kennen, die ons getrokken hebt uit de wereld, die ons verzameld hebt en gemaakt hebt tot één volk, tot één tempel en tot één kudde en die ons leidt naar die bestemming die u ook voor ons bepaald hebt. Een bestemming die niet gezien wordt, maar die vast ligt in u en in uw woord dat de waarheid is. Wij danken u, Vader, voor die grote rijkdom en voor die grote zaligheid die u ons in Christus en in uw woord geschonken hebt. Amen.